Er is nogal wat gaande in de wereld. Oorlogen, inflatie, extreme hittegolven en de onophoudelijke strijd tussen grootmachten als China, Rusland en de Verenigde Staten. Samen met bijzondere gasten bespreken we de verhalen achter de krantenkoppen die je graag zou willen lezen, maar waar je simpelweg geen tijd voor hebt. Geen paniek, we got you. Dit is de Ver van je Bed Show met verhalen uit het buitenland die ver van je bed lijken, maar toch dichtbij zijn. Ik ben Jos de Groot.
En ik ben Suzanne Ujel en wij houden je op de hoogte van alles wat zich afspeelt buiten jouw bubbel. Wij duiken in kranten, boeken en tijdschriften en kijken naar films en series over gebeurtenissen die onze wereld vormen. Deze week praten we over de oorlog in Oekraïne en dat doen we met oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melissen. Welkom.
Ja, goeiedag.
Ja, leuk dat je hier bent. Heel fijn.
Fijn dat je bent.
Ja, wij hadden een lijst gemaakt toen we deze podcast gingen voorbereiden. En jij stond heel hoog bovenaan. Volgens mij, ik mag wel zeggen, jij bent de enige oorlogsverslaggever in Nederland die we hebben.
Dat weet ik niet. Nee, ja, dat is denk ik niet zo.
Nee?
Dat leek misschien zo, even het begin van de oorlog.
Jij was er op dag één.
Ik was er op dag één en ik bleef ook, zeg maar. Er gingen natuurlijk mensen weg, hè, uit Kiev. En ik heb een tijdje als enige voor Nederlandse media daar gezeten. Maar je hebt fotografen bijvoorbeeld. Ja, het is een beetje, wat is de definitie van een oorlogsverslaggever? Mensen die nu verslag doen, er zijn allerlei mensen op pad op dit moment in Oekraïne. Ja, dan doe je verslag van een oorlog. Dan ben je misschien op dat moment gewoon een oorlogsverslaggever.
Ja.
Het zijn misschien niet mensen die het altijd doen eigenlijk. Ik heb er een paar uitzonderingetjes na, doe ik soms wat andere verhalen nog. Maar ik hou me eigenlijk alleen met oorlog bezig.
Ja.
En dat zijn er wel steeds minder. En dat heeft denk ik ook wel een beetje te maken met dat wij een vrij slechte oorlogsverslaggeving cultuur hebben.
Ja, en daar willen we ook graag met
gaan
jou
het zo over hebben. Ja, want Suzanne, waar gaan we het vandaag over hebben met Hans-Jaap?
Ja, we gaan het hebben over de oorlog in Oekraïne. Die is nu meer dan 100 dagen aan de gang. En we zoomen in op twee gebieden waar Hans-Jaap is geweest en die ook een sleutelmoment waren in deze oorlog.
Ja.
Ja, we beginnen bij Bucha. Dat is een voorstad van de hoofdstad Kiev. Ja. En er zijn best wel vreselijke beelden.
Iedereen heeft die beelden gezien in de journaals.
De wereld over. Ja, ja, met mensen die dood op straat lagen, handen op de rug gebonden. New York Times heeft dat nog onderzocht of die beelden echt waren, omdat de Russen al snel zeiden dat is fake news.
Ja.
Nou, en die beelden zijn absoluut niet fake. Ja. Nee, inderdaad. En vanuit daar gaan we naar Zaporizhia. Dat is een uitvalsbasis voor mensen die zijn gevlucht uit de havenstad Mariupol.
Ja, ook veel nieuws geweest natuurlijk.
Ook veel Mariupol. Nieuws geweest. Ja. Want die is nu iets meer dan een maand helemaal overgenomen door de Russen. En helemaal kapot gebombardeerd. Niks meer van over. En daar heeft Hans-Jaap ook hele mooie verhalen gemaakt over vrouwen die heel kritisch zijn ook op hun eigen Oekraïense overheid.
Ja, en Suzanne en ik werkten op de redactie van een talkshow van het programma M toen de oorlog uitbrak. Ik zei het net, het is meer dan 100 dagen geleden inmiddels. En wat bij ons toen echt, het was toen de oorlog die de klok sloeg, zal ik maar zeggen. Wij hebben elke dag, vrijwel elke dag een uitzending gemaakt die geheel in het teken stond van die oorlog.
Ja, het gaat zo, bij een talkshow dan plan je bepaalde dingen vooruit. Alles werd gewoon van
alles werd afgehouden. Ja,
alles.
Van het,
het ging alleen maar over de oorlog in Oekraïne.
Ja. Ja. En wat mij dan opvalt is als je nu televisie kijkt. In de praatprogramma's is de oorlog vrijwel, ik wil niet zeggen verdwenen, maar het gaat er weinig over. In het NOS-journaal is het lang niet meer altijd het eerste onderwerp. Is dat je dat wil aan jou vragen, omdat jij zoveel oorlogen hebt verslagen? Van, is dat een iets wat je altijd ziet bij oorlogen? Van, er is de schrik, er zijn de voorpagina's, er zijn de vele gesprekken die daarover worden gevoerd op televisie. En nu wordt het toch stiller.
Ja, zo gaat het eigenlijk met alle nieuws, denk ik. we kunnen ook op een gegeven moment maar een beperkte hoeveelheid van dezelfde informatie blijkbaar aan.
Mm-hmm.
Of dezelfde. Het gaat op elkaar lijken, vinden mensen dan. Ik vind dat zelf dan vaak nog niet helemaal, maar
komt dat omdat jij dan meer in het onderwerp zit?
Of? Ja, natuurlijk. En je denkt ook, je vindt het ook altijd als je daarmee bezig bent, het belangrijkste onderwerp.
Mm-hmm.
Hoewel ik daar wel eens voorzichtig in geworden ben, hoor. Dat ik steeds meer begrijp ook dat een kijker, luisteraar misschien geen zin heeft in bepaalde dingen.
Maar is er een soort logische ontwikkeling waar je bij wijze van spreken maar bij neerlegt? Of moet je het proberen te ondervangen? Dat het
Kijkers, of zeggen, het publiek kan nog vaak met verhalen meegaan als er een soort, bijna op filmisch, een clue in de lucht hangt, zeg maar. Dus er komt een einde aan of iemand gaat winnen, wel of niet. En zodra dat wegvalt, wordt het ingewikkeld vaak voor een publiek.
Dan wordt het te gelaagd of zo.
Dan wordt het te gelaagd. En dat zag je ook bij de oorlog in Syrië bijvoorbeeld. Of tenminste toen die revoluties. Daar heb ik nog ook flink verslag van gedaan. Dat begon met allemaal dictators die eigenlijk verdwenen. Dan kwam de revolutie en dan duurde het soms iets langer dan bij de een en de ander. Maar uiteindelijk ging raad wanneer die valt, was het eigenlijk. En dat gebeurde met Tunesië, ging natuurlijk iemand weg. In Egypte ging iemand weg. Libië ging iemand weg. Alleen bij Syrië gebeurde dat maar steeds niet. En de heer Assad zit er bijvoorbeeld nog. Ja. Die oorlog kreeg andere dynamische elementen met IS erbij. Maar toch, je zag uiteindelijk, en die oorlog duurt nu ook een hele tijd, dat mensen die kijken niet meer naar wat er in Syrië gebeurt. Want het concept van, er zit nog wel ergens een groep oppositie, maar die is ook een beetje verdacht. En ze gaan toch niet acuut waarschijnlijk Damascus veroveren. Dan wordt het ingewikkeld. Want hebben mensen met Syrië, die kennen de plaatsen niet. Het zijn geen gebieden waar ze toeristisch doorheen zijn gegaan. Ja. En dat is met Oekraïne denk ik ook wel gewoon zo. Dat zijn de rampen. Rampen op plekken waar Nederlandse toeristen doodgaan ook trouwens. Dus vaak helemaal. Die kun je dan nog wat beter uitserveren. Maar zodra het een beetje obscure gebieden zijn voor de gemiddelde kijker. En dan denk ik dat eigenlijk Oekraïne het nog best lang volgehouden heeft, zeg maar, in de media. In de Nederlandse media.
Denk ook omdat het Europa is.
Tuurlijk, dat is het zo. Maar ik stel de vraag omdat het is jouw metier natuurlijk. Ja. En,
als het nu toegaat naar wat er eigenlijk ook de afgelopen 8 jaar gebeurd is in Oekraïne. Er is natuurlijk al 8 jaar oorlog.
Precies.
Daar keken we ook niet naar heel actief naar.
Nee. Ja. Ja. Ja.
En als dat zo'n situatie zou het weer kunnen gaan worden.
Het is 24 februari als Poetin in een speech aankondigt dat Rusland een speciale militaire operatie zal uitvoeren om Oekraïne te bevrijden van de nazi's. Zoals Poetin dat dan noemde. Een invasie volgt, maar het Oekraïense leger blijkt sterker dan gedacht. Kiev valt niet, een overname van het land blijft uit. En gevechten van nu gaan vooral om het oostelijk deel van Oekraïne, de regio's Donetsk en Luhansk. Nou, daar gaan we over praten met Hans-Jaap Melissen, wat mij betreft oorlogsverslaggever des Vaderlands. We zien jou altijd in beeld. Nee, maar het is wel echt waar. We zien jou altijd in beeld als er ergens een oorlog uitbreekt. Ja. Libië, Syrië, Irak, Afghanistan, daar ben je allemaal geweest. Je bent nu 2 keer in Oekraïne geweest.
Drie keer denk ik.
3 keer inmiddels al, sinds de oorlog is uitgebroken.
Ja.
En jij hebt in die periode, heb jij voor de website nu.nl heb je een dagboek bijgehouden. Dagboek in Oekraïne. En daarin lazen wij het volgende. Als ik lang in een oorlogsgebied ben, dan is het vaak hetzelfde liedje. Op een gegeven moment hoor ik in mijn vermoeide hoofd dit.
Hoor je dit nu ook?
Dat kunnen wij.
Ja.
Voor wie je het niet herkent.
Should I stay or should I go?
Ja, dat is de Clash.
Should I stay or should I go now?
Should I stay or should I go? Van de Clash. Dat ga jij je op een gegeven moment afvragen?
Ja, dat ga ik me zeker afvragen. Omdat ik ben gewoon mijn beroep aan het uitoefenen. En ook een oorlog is dus je beroep. En op een gegeven moment ben je er soms misschien te lang. En dat heeft ook gewoon met fysieke uitputting te maken. Meer dan geestelijke uitputting, denk ik. En het was fysiek zoals ik het heb gedaan. Ik doe het ook allemaal in mijn eentje. En voor heel veel outlets, want je noemt nu.nl, maar Trouw, Eén Vandaag. Ik zat in allerlei talkshows van Op1, 's avonds laat, WNL, 's ochtends.
We hebben je ook nog
SBS, Johnny, noem het maar op.
Ja.
En je moet op pad. En 's nachts is steeds luchtalarm aan het afgaan. En ook veel raketvuur, onderschepping van raketten alleen maar. Hoor. Niet dat ik per se bang was dat ik geraakt zou worden, maar... Ja, ik was de reis begonnen met 44 uur niet slapen. Want ik was toen die Poetin-toespraak kwam, zat ik er al klaar voor, zeg maar, 's nachts. Dus ik was heel vroeg op, die 24e.
Ja, koffer was al gepakt.
Ja, en ik kwam daar uiteindelijk dus aan, 's avonds laat. Of 's avonds in Oekraïne, de 24e. En 's nachts dan eigenlijk Kiev. Maar ging daar ook niet slapen, want ik had nog geen hotel. Allemaal gedoe en schuilen in de metro. Vanwege luchtalarm toen. En de volgende dag... had ik wel een hotel, maar ging ik werken tot laat. Mm-hmm. Tot en met ook op één waarschijnlijk, dat weet ik niet meer. Maar, dat is fysiek geen goed begin, zeg maar. En dat kon ik 30 jaar geleden beter, denk ik. Ik ben nu 54. Dan op een gegeven moment, je moet scherp blijven om verschillende redenen. Natuurlijk om journalistieke redenen, om je veiligheid. Misschien dat is nogal het allerbelangrijkste, want ik wil nog steeds niet doodgaan met dit soort klussen.
Begrijpelijk.
Dus op een gegeven moment krijg je een beetje... Ik herken dat gevoel van, oké, dit is misschien, gaan we naar het moment dat ik weg moet gaan. En dat
wat,
zit vaak
wat
zo...
voel je dan? Wat voel je dan fysiek en mentaal? Want...
Nou, ik was ook al een keer vrij ernstig gevallen ook. Dat heb ik altijd een beetje... Heb ik dat ergens ook nog geschreven? Misschien wel in nu.nl dat ding. Maar toen kwamen we terug van... waren kruisraketten op Retroviel. Dat is een winkelcentrum. Kilometer 5-6 van mij vandaan. Daar werd ik s'avonds, wat er gebeurde om 11:30... maar is het al avondklok, heb ik ook niet gaan kijken. Mm-hmm. Meteen. Werd ik wakker van. Ik denk, jeetje, hier komt een hoop shit neer, zeg maar. Het bleef ook wel een beetje alert van, komt er nog meer? Dus ik had al heel slecht geslapen en het was al verderop in de oorlog. En nou, ik ga op een gegeven moment 's ochtends daar kijken. En voor de deur van het hotel kwam ik eigenlijk heel moe en wankel terug. En toen ben ik gewoon gestruikeld, dat ik vrij hard naar binnen liep. Over de in het trottoir aangebrachte mat eigenlijk, met een soort Jemig. Rand. En ik viel gelukkig net niet met mijn hoofd door de voordeur van het hotel. Daar kwam ik net voor terecht. Terwijl de jongens van AFP stonden, die ik goed ken. Waar ik meteen wel nog tegen zei, ja jongens, hufters, neem maar een foto. Ik weet de eerste reflex van dit soort mensen. En van mezelf ook. Maar dat deden ze toen niet. Maar
goed. Dus je bent midden in oorlogsgebied en je struikelt over een deurmat. Dat is eigenlijk wat er is gebeurd.
Dat is denk ik de tragiek van mijn leven. Ik zal uiteindelijk van de keukentrap vallen bij het witte van het plafond. En dat was het dan. Oh. Misschien nog met mijn hoofd omgekeerd in de emmer. Ja, ik weet niet, maar... maar dat is dan aan andere mensen om uit te leggen hoe dat gegaan is. Ja. Schande gebeurt dan na mij. Ja, nee, dat...
Maar toen kwam de clash in jouw hoofd. Als in de band.
Ja,
de
dan voel ik gewoon wel...
Misschien wordt het tijd om even bij te trekken thuis.
Ja, dan moet er eigenlijk aflossing komen. Nou, ging naar huis trouwens toen. Dat was na een maand. Hè, met het idee van, ik ga een paar weken thuis bijkomen. Toen was ik een week thuis. En toen trok Rusland weg van Kiev. Van Bucha onder andere dus. En ik dacht, ja, hallo, dan moet ik meteen weer terug. Want ik wil het zo snel mogelijk zien als dat open gaat. Want ik reed in Kiev rond, maar we zijn ook nog wel naar Irpin gegaan. Dat ligt tegen Bucha aan, het zijn die voorsteden van Kiev. En dat is eigenlijk al verwoesting. Maar we hoorden nog veel meer verwoestende oorlog. En ik wilde wel van kijken hoe groot de schade was. Maar ook hoe de Russen hadden huis gehouden op een andere manier. Want je weet, in een oorlog, er gebeuren vaak meer dingen dan alleen maar het schieten op elkaar. Militair tegen militair. Ja, dus oorlogsmisdaden, verkrachtingen. Nou. Ja. Dus ik wilde daar zo gauw mogelijk kijken. Dus ik moest na een week weer terug.
En waar ging je na een week naartoe? Ging je ook meteen naar Bucha?
Nou ja, ik ging meteen terug naar Kiev, naar het hotel. Want ik had mijn koffer laten staan. Mijn grote koffer. Ja, ik dacht, ik ga toch weer vrij gauw terug. En dan zul je mijn kogel weer in het vest naar Nederland. Ja. En in Utrecht gebeurt niet zoveel.
Een tramschutter ooit. In de koffer daar in...
Ja, je stond nog in het hotel. Dus ik ga naar mijn hotel gewoon terug. En dat Bucha is prima te bereiden vanuit Kiev. Bucha, Irpin, Borodjanka, allemaal van die plaatsen waar zwaar huisgehouden was op alle mogelijke manieren.
Wat heb je gezien in Bucha? Want ik denk dat dat een moment was waarop... Kijk, de oorlog was natuurlijk al heel erg in onze huiskamers. Maar toen er beelden de wereld overgingen van mensen die met hun handen gebonden achter hun rug op straat lagen. Dat was wel echt de horror.
We wisten eigenlijk niet zo goed wat er nou precies gebeurde. Hè? Je weet dat het oorlog is, maar je ziet niet echt wat is nou het effect daarvan.
Ja.
Ik denk dat dat de eerste
misschien
beelden
het
waren.
Meest binnen.
Precies. Waarop je dacht, oh fuck, dit is echt ernstig.
Verbindingen lagen er ook uit. Hè? In Kiev had je prima internet en mobiele telefoonverbinding. Maar Bucha, Irpin, dat merkte ik zelf. Als we naar Irpin gingen, dan moest je door een stukje bos nog. En dan zag je het al zwakker worden, het signaal. En eigenlijk als je bij Irpin was het signaal weg. Hmm. En dat was voor ons misschien vervelend. Maar dan hebben wij nog manieren voor om wel contact te krijgen. Maar die mensen zaten daar ook eigenlijk zonder contact met de buitenwereld. Dus wij wisten ook niet. Soms heb je nog wel eens een situatie van oorlog dat de mensen stiekem aan het bellen zijn. En dan hoor je van alles en nog wat er op dat moment gebeurt. Maar dat hoorden wij natuurlijk eigenlijk niet. Mm-hmm. En dat maakt het extra interessant om te gaan kijken. En toen ik arriveerde, kijk, die lijken hebben natuurlijk niet eeuwig op straat gelegen. Mm-hmm. Het eerste wat ik trouwens daar deed was met een persstripje. Dat hadden ze georganiseerd.
En jij ging een soort busje, ging jij er naar binnen?
Dat ja, met busjes, bussen. Toen een hele rij, iets van 180 collega's of zo.
180?
Ja, op zijn minst. Zo. Maar dat was meteen op de ochtend dat ik was net terug. Ik was 's nachts teruggekomen. Ik denk, okay, ik ga wel even in zo'n busje mee. Dan beginnen we daarmee. En dan ga ik daarna wel weer terug als iedereen weer opgehoepeld is. Of tenminste niet meer in zo'n busje, maar gewoon zelf. En dan moet je vooral met mensen gaan praten.
Precies.
Dat hebben ze meegemaakt. En dat heb ik gedaan. En dan hoor je echt afschuwelijke verhalen.
Wat voor verhalen hoorde je van mensen daar?
Nou, een man die waar ik trouwens ook weer, nou ja, met mijn laatste reis weer naar terug ben gegaan ook. Bijvoorbeeld, die zei van ja, ik zag een vrouw mee naar binnen gesleurd worden in het huis hier aan de overkant. Een van de vrijstandhuizen, had een appartementje. En dan zag hij het allemaal gebeuren. En dan hoorde hij daar gegil en bepaalde geluiden. Dat hij dacht, ja, die vrouw wordt hier natuurlijk verkracht. En dus, Russen hadden dat huis ingenomen. En die vrouw werd even later het huis uitgehaald. En doodgeschoten. Dat heeft hij zien gebeuren. En ook nog twee andere mensen die waarschijnlijk voor haar op waren gekomen. Hadden weer geprobeerd te voorkomen. Die werden ook doodgeschoten. En nog iemand die hij niet kende. En die zijn toen begraven. Was de eerste tijdje hebben ze gewoon gelegen en hebben ze gevraagd, mogen we ze begraven? Want de Russen lieten het liever gewoon liggen. En dat kon toen ook in het begin van de oorlog makkelijker, omdat het heel erg koud was. Dat zijn we ook bijna weer vergeten. Maar
gewoon in februari natuurlijk.
Ja, het was een tijd lang extreem koud.
Ja.
En zeker 's nachts trouwens. Maar dat is voor die Russische militairen nog een heel gedoe geweest, weet ik ook.
Hoezo?
Nou, die sliepen dan. Omdat daar elektriciteit, dat hadden ze natuurlijk zelf mede veroorzaakt, dat elektriciteit van alles uitviel. Maar die moest in de tank slapen. En werden ze continu beschoten. Het is een oncomfortabele oorlog geweest voor de Russische deels dienstplichtigen. Maar je hoort die verhaal van die man, die laat het graf zien. En dan zat er een kruis met een roze sjaal eromheen van die vrouw nog en zo. En ik was al, uiteindelijk, het is me nog steeds niet gelukt om uit te vinden ook wie die vrouw nou eigenlijk was. Want ik ben nu teruggegaan naar die man. Het graf was geruimd, want al die lichamen gaan naar voor DNA-onderzoek. En ja, ik dacht van, ik zou toch wel iets meer willen weten nog. Is daar nog familie van en zo? Ook dat is nog steeds lastig om uit te zoeken.
Is er eigenlijk een manier om zo'n gesprek met slachtoffers die het ergste wat je kan bedenken hebben meegemaakt? En ik heb ook beelden van jou gezien dat je met mensen eigenlijk door hun verwoeste huis loopt. Mm-hmm. Hoe ga jij zo'n gesprek? Ja, je stelt natuurlijk je vragen, maar hoe doe je dat? Eigenlijk misschien een beetje een schoolkrantvraag, maar hoe?
Nee, maar
doe je
ik
dat?
Spreek ten eerste niet de taal. Dat is lastig soms. Dat doe ik dus met een tolk. Nou, dan stel ik de vragen vrij direct aan mijn tolk. Maar ik heb met mijn tolk wel van tevoren overleg gehad, vaak met we gaan soms gevoelige onderwerpen behandelen. Jij moet ook even invoelen welke woordkeus je daar. Ik kan dat niet bepalen voor jou. Welke woorden het beste vallen of hoe je dat doet. Maar probeer het even ook zo open mogelijk te houden. Dat je mensen de kans geeft gewoon met een verhaal te komen. En daar moet je wel ook voorzichtig in zijn, denk ik. Ik denk dat... dit is een man die iets gezien had. Ik heb niet vrouwen geïnterviewd die iets is overkomen zelf, bijvoorbeeld. Nee. En dat is deels een beetje... Ja, ik wilde daar niet super actief naar op zoek gaan. Want er waren al getuigenissen geweest van dat soort vrouwen. En dan denk ik, ja, ik voel dan wel een terughoudendheid ook. Moet ik dan voor één vandaag en trouw bijvoorbeeld deze mevrouw weer door hetzelfde verhaal heen trekken?
Ja.
Wat is in het voor haar? Nou, niet zo heel veel, denk ik. En misschien wel, als er iets in is voor haar, iets veel vervelenders. Dat ze dat heel vreselijk vindt om te doen. Diezelfde afweging hebben we natuurlijk ook met de Yazidi-vrouwen gehad. Hè? En mannen trouwens ook. En soms deed ik dat dan als ik families langer kende bijvoorbeeld. Durfde ik meer te vragen. Of dan vroeg ik van wat kan ik doen? Ik wil best. Maar ik zeg, ik ben iemand die heel vaak zijn eigen item stuk maakt ook. Dan zeg ik gewoon van, maar je moet het ook echt niet doen als je er geen zin in hebt. En dan was ik denk vroeger, toen ik jonger dit vak deed, wat meer eager. Omdat ik moest een verhaal hebben. Je wil jezelf ook neerzetten. Je wil niet met lege handen terugkomen. Ik durf nu eerder een verhaal te laten gaan. Omdat ik denk, ja, ik ga die mensen niet weer voor de 100ste keer laten.
Je noemde net dat je er met 180 journalisten werd losgelaten.
Dus je kunt moeilijk allemaal dezelfde vrouw laten interviewen. Ja. En kunt u nog één keer vertellen hoe je verkracht bent.
Ja.
Ik geloof niet dat dat iets dient.
Nee. Ik herken dat ook wel hoor. Want we hebben natuurlijk ook bij talkshow gewerkt. En op een gegeven moment ga je ook met mensen spreken die daar of familie hebben. Of net zijn gevlucht. En op een gegeven moment voel je ook aan van, ja, als iemand een keer zijn verhaal doet of je voelt dat er heel veel emotie bij zit. Dus je denkt, ja, ik wil niet iemand emotioneel helemaal op laten branden. Dat vind ik moreel niet.
We hadden natuurlijk veel Nederlandse Oekraïners die wij uitnodigden in het programma. En ja, jij hebt ze veel aan de telefoon gehad. En die dreunden soms hun hele levensverhaal bij jou op aan de telefoon.
Ja, echt huilend.
En dan moet jij ook nog beoordelen of die mensen zomaar in een studio neergezet moeten worden.
Dan zei ik, ja, ik vind dat gewoon niet kunnen eigenlijk. Dus die overweging die ga je dan wel maken. Want inderdaad, what's in it for them?
Ja, heel weinig vaak.
Ja. Ja.
Tenzij je zeg maar iets openbaart. Het eerste slachtoffer is al interessanter. Dat jij kunt gaan aantonen dat hier een patroon is geweest. Maar dat was eigenlijk al aangetoond, het patroon.
Toen we in Bucha waren, toen was het wel duidelijk.
Dat was op zich al duidelijk. Ja. En trouwens ook die man die dat had zien gebeuren. Die zei dus het afgelopen keer dat ik er was, vorige week zeg maar. Ik vind ook nog steeds wel iets wat dagelijks bij mij speelt. Ik slaap er soms slecht door. Die mensen, ook een andere mevrouw die ik aansprak, die zei, ja, ik wil eigenlijk niet meer aan herinnerd worden. Een oudere mevrouw die dan zuchtend met een hondje buiten liep. En, en dan laat ik het soms ook echt daarmee. Ga ik niet heel erg lang op zitten hameren van, kunt u nog eventjes helemaal van dag één doornemen wat u nou gezien heeft.
Ja.
Mm-hmm.
Dan is soms alleen dat is al eigenlijk al heel sterk, dat zij dat zegt, van ik wil er eigenlijk niet meer aan herinnerd worden.
Laten we zeggen, dat waren de gruwelen van Bucha.
Ja.
Als we even een sprong maken in de tijd, dan is een andere stad die we veel voorbij hebben zien en horen komen, dat is Mariupol.
Ja.
Waar natuurlijk gigantisch om is gevochten en wat inmiddels al meer dan een maand gewoon echt in Russische handen is. Jij bent daar in de buurt geweest bij een plaats die heet Zaporizhia, als ik het goed zeg.
Dat is in Oekraïnse afstanden in de buurt. Maar het is wel nog een flink end. In normale tijden 2 uur rijden nog. Maar in Oekraïnse afstanden.
Ja.
Maar het was in zoverre in de buurt. Het is de eerste grotere plaats waar buiten Russisch ingenomen gebied, zeg maar. Waar als je uit Mariupol wegging, noordwestelijk, kwam je op een gegeven moment allemaal, weet ik veel, 25 checkpoints heen van de Russen. En dan stond je eigenlijk vrij gauw in Zaporizhia.
En waaraan kon je merken toen je daar was, dat de oorlog in een nieuwe fase was beland? Ze zeiden mensen andere dingen die je sprak over bijvoorbeeld Oekraïne, over Rusland, over wat ze verwachten van het einde van die oorlog?
Nou, ze voelden wel steeds meer aankomen omdat de troepen bij Kiev weg waren gegaan, dat het om hen zou gaan draaien, dat oostelijke deel en een deel zuidelijk wellicht erbij. Wat ook mogelijk wisselgeld kan zijn, maar niemand weet wat hier nou in de toekomst aan onderhandelingen en uitruil gaat plaatsvinden, als er al iets gaat plaatsvinden. Maar dus zij voelden wel heel erg nadrukkelijk van ja, leuk allemaal dat ze weg zijn bij Kiev en zo, maar wij gaan hier voorlopig ernstig mee te maken hebben en houden. En zeker als je nog oostelijker gaat, dus naar Kramatorsk, gewoon die provincies in gaat. Zijn die mensen soms ook een beetje soms wat hartelijk naar jou toe? Van ja, hallo, waar was je de afgelopen 8 jaar?
Oh ja,
maar
dat is ook in het begin van de oorlog, zeiden ze dat vaak. Hè? Van de oorlog.
Het is hier al 8 jaar
sinds 2014 aan de gang. En nu pas krijgen we aandacht. We zeiden dat dit zou gebeuren.
Ja. Dan hadden ze bij mij persoonlijk een punt. Want ik heb die 8 jaar geleden ook niet gedaan. Want toen zat ik heel druk in Syrië en zo.
Wat ook belangrijk is.
Ja, en vooral ook wat ik niet wil doen is alleen maar oorlogshoppen. Zeg maar. Dat noemen ze dan heel. Hoe noem je het? Parachute springen eigenlijk, wat je dan doet. Dat je van overal geparachuteerd wordt en dan even rondkijkt en dan
weer weg bent.
Maar ja, ik ben natuurlijk nu wel meer met Oekraïne gaan doen.
Nou ja, het verhaal dat jij ook maakte daar in... even kijken hoor, moeten we even
naar...
Zaporizhia, ja. Ik ben altijd niet zo erg...
Spelling kan
naam.
Ook heel ingewikkeld worden.
Mijn Oekraïns is ook een beetje rustig.
Ik heb het echt geoefend.
Ja.
Maar was ook Oekraïnse vrouw die kritiek hadden op de Oekraïnse regering. Dat vond ik wel sterk dat je een verhaal had gemaakt over vrouwen die juist kritiek hadden.
Ja.
Wat zeiden ze eigenlijk precies?
Nou, dat waren vrouwen, dat zijn de echtgenotes van militairen die zich hadden overgegeven al toen. Dat waren een van de eerste lichtingen die toen moesten stoppen met vechten, eigenlijk gedwongen daartoe werden. Zo vonden die vrouwen dat ook, omdat ze te weinig munitie hadden, te weinig voorraden. En die vrouwen hadden daar kritiek ook op. Die vonden dat toch die strijd rond Mariupol niet goed was voorbereid of zo. En zij hadden ook nooit meer wat van hun mannen gehoord. En dat was misschien nog wel de voornaamste kritiek. Dat ze vonden dat de overheid best meer wist waarschijnlijk over waar die dan zaten. Want ze waren in gesprek toen met de Russen, meer dan nu misschien ook wel. Hoewel dat niet weten hoeveel ze in gesprek zijn. Maar Dus die wilde gewoon horen, ja, leven met onze mannen nog en waar dan? En wat kunnen we daar nog van verwachten? Die vrouwen waren trouwens zelf ook militair. En, maar dan hadden ze toch toen die Russen oprukten, die vrouwen eerder weggehaald. Ook uit angst voor, nou ja, allerlei dingen. Die vrouwen hebben kritiek geuit. Die vrouwen hebben later, begreep ik, ook nog wel contact gekregen met de overheid. Mensen die dan toch weer dan zeiden van, waarom heb je kritiek geuit? De kritiek ligt gevoelig. Maar ze zijn er niet voor opgepakt of zo. En ook dat is trouwens iets wat ik heel erg in de gaten hou. Als mensen dat gaan doen. Dat is voor mij een interessante bijdrage. Maar ze deden dat onder hun eigen naam gewoon. Met ook hun gezichten, foto's en zo. Ik wil eigenlijk ook niet weggaan met het idee van, ik breng deze mensen in problemen. Maar zij wisten dat ze eventueel problemen mee zouden kunnen krijgen. En ze namen dat risico voor lief. Hebben ze 3 keer nadrukkelijk gezegd.
En wat voor problemen zouden zij bijvoorbeeld kunnen krijgen?
Nou, dat je dus, dat je voor, het is natuurlijk een beetje gebruikelijk in de oorlog, dat iedereen zich achter de leider schaart. En dat deden zij natuurlijk een beetje minder. Ze hadden daar ook kritiek op die leiders.
Mm-hmm.
En dat was toen nog niet zo heel gangbaar dat mensen dat deden. En dan kun je gewoon, dan zou je, ja, vervelende dingen door kunnen krijgen natuurlijk.
Is dat iets wat jij vaker ziet ook?
Dan ben ik ook wel hun bescherming natuurlijk. Hè? Want ik weet niet of de dienst, zeg maar, die dat in de gaten had, wist met wie ik allemaal contact had. Ik denk van wel. Dan wisten ze ook dat ik het zou horen weer.
Oh ja.
En dan kun je dus eigenlijk niks mee doen, denk ik.
Is dat ook iets wat je vaker ziet? Dat in een oorlog dat er, ja, ook niet vaak kritiek is op eigen leiders, zeg maar. Maar dat je vooral, ja, een soort informatieoorlog ook zit over heen en weer.
Ja, natuurlijk. Nee, dat is altijd zo gegaan. Als ik denk aan 20 jaar geleden ruim, de Noordelijke Alliantie die de Taliban ging verdrijven toen. Hè? Hadden al Taliban ooit in Kabul. En 20 jaar geleden
Afghanistan
moest de Taliban eruit na 5 jaar daar zitten. En ik heb toen wel eens kritiek geuit op de Noordelijke Alliantie. Of wat daarmee ook al gebeurde. Maar dat waren dan, hè, dat waren onze vrienden. Hè?
Ja.
En dat lag ook altijd ingewikkeld. Of kritiek geuit. Ik heb gewoon bepaalde mensen laten spreken, zeg maar daarvoor. En ja, een oorlog is vaak voor de mensen die erin in deelnemen, ook is ook wel een beetje zwart-wit. Dat wil je ook zo gaan geloven. Je wil eigenlijk gaan geloven dat de vijand een monster is en jij zit bij de goeie. Want er worden zulke grote offers van je gevraagd en van je omgeving. Dat is een soort menselijke reflex, denk ik. Alleen, ja, dat is voor in de journalistiek hoeft het niet zo zwart-wit te zijn natuurlijk. Wij moeten kritisch blijven kijken, ook naar wat Oekraïne doet in deze oorlog.
Ja.
En, maar je ziet hoe gevoelig het ligt, je ziet hoe gevoelig het lag toen Marielle Tweebeke, ook even tijdelijk oorlogsverslaggeester, kritische vragen over corruptie stelt
aan Zelensky.
Ja. Want eigenlijk zaten daar natuurlijk ook heel veel journalisten, denk ik. Maar ik heb weinig van dat soort interviews. Ik vind ook dat soort interviews op zich vaak niet zo heel erg interessant, hoor. Verder van met zo'n president. Het is ook een beetje, ja. Maar dan gaan we je kissen-ass interviews ook wel vaak.
Mm. Mm. Maar dat was dit dus niet per se?
Nee, dit niet. Nee. Zeker niet.
Nee. Hey, even, want we wilden het graag inderdaad ook nog even hebben over de rol van de journalistiek. Ik noemde jou net zelf gekscherend oorlogsverslaggever des vaderlands. Maar dat zeg ik omdat we jou zien in alle brandhaarden die we de afgelopen 2 decennia, 3 decennia voorbij hebben zien komen. In onze research zien wij ook wel dat jij best wel eens kritiek uit op het niveau van de oorlogsverslaggeving in Nederland. Of misschien überhaupt is hij er wel. Waarom is er, wat stoort jou?
Laat ik eerst nog even iets positiefs zeggen. Ik vind dat er hartstikke mooie verhalen gemaakt worden door allerlei programma's op dit moment. Of in de afgelopen maanden ook. In Oekraïne. Het ligt vaak niet aan de verslaggevers natuurlijk. Dus als ze eenmaal mogen te plekken gaan, dan komen daar interessante verhalen uit. Goed gemaakt. En er zijn goede cameramensen die het goed kunnen draaien. Alleen, wat ik de zin als ze mogen, en dat is natuurlijk wel iets wat heel veel gebeurd is in Nederland, weet ik gewoon zelf uit ervaring, ja, dat er heel erg veel voorzichtige hoofdredacties zijn. Niet alleen in bijvoorbeeld bij de NOS, daar zijn ze ook altijd heel voorzichtig geweest met of mensen wel of niet echt de oorlog in mochten. Maar ook bij kranten, eigenlijk bijna overal. Het is wel een soort cultuur. Ik heb altijd geschetst, hè, die zin die zat ineens een stuk van mij ook van, dat je in de Franse journalistiek, want ik ken veel Franse collega's,
ja,
moet uitleggen waarom je nog niet ter plekke bent op die enge plekken waar het allemaal gevaarlijk lijkt ook vaak. Hè. En in Nederland moet je altijd verantwoorden waarom jij daar ter plekke bent.
Ja.
En we zijn voorzichtig en volgens jou te voorzichtig. Waarom hebben wij zo'n cultuur? Als de Fransen dus daar heel anders mee omgaan, waar komt dat vandaan?
Daar ben ik nooit goed uitgekomen. Nee, dat zijn mensen die hebben daar ongetwijfeld een beroep van gemaakt. Om die psychologie daarachter. Ik kan het alleen maar vanaf de koude grond doen, zeg maar. Ik denk altijd, ja, wij zijn het best verzekerde land, heb ik wel eens gehoord, ter wereld. Dus
we zijn overal voor verzekerd.
Maar ik weet niet of dat waar is trouwens ook. Wil ik ook willen factchecken of dat klopt. Maar het land is hier wel af. En we hebben meer een cultuur, denk ik, ook alweer van niet te veel met je hoofd boven. En al die clichés, weet je wel. Daar kom ik ook inderdaad dat soort clichés uit. Die denk ik toch voor een deel wel waar zijn. En in Frankrijk is het toch... Maar ja, goed, ja, Frankrijk is ook natuurlijk een ontwikkeld land. Maar die hebben toch veel meer een cultuur van strijd met elkaar leveren, wie de eerste plek is. Ik was de afgelopen keer in Donetsk, dus een paar weken terug. Toen ging er weer een journalist dood. Het was wel weer een Fransman.
Oh ja.
Die ook een stuk verder was trouwens dan ik. Maar ik zeg daar niks over of dat verkeerd was trouwens of zo. Ja, het zijn keuzes gewoon.
Mm.
Maar ik vind trouwens ook wel dat ik heel bescheiden ben in mijn keuzes, hoor. Alleen, wat ik gezegd heb over Kiev. Ik vond het raar dat ik wekenlang, absurd, daar als enige zat voor Nederlandse media.
Heb je het daar met collega's om Nederlandse media?
Nee, want die zijn er niet op dat moment.
Nee, maar ook als je terug bent,
Nee, alsjeblieft niet.
Eigenlijk zeg jij, het is...
Maar ligt niet aan de individuele verslaggever.
Nee, precies.
Het ligt aan de laag die daarboven zit, die heel terughoudend is. Oh, het is oorlog, we moeten daar weg. Ik denk, het is oorlog, daar moet je toch heen, weet je wel?
Ja, precies.
De brandweerauto moet die kant op, toch? Wat ga je doen? Ik vind ook zeker als je omroep publieke taak hebt, dan hoor je daar te zitten. Ik denk ook wel dat het een beetje langzaam op gang gekomen is. Ik zie ook wel dat omroepen waar de kritiek op geweest is, ook niet alleen van mij trouwens, hè, maar dat die nu zich wel heel goed tonen en heel veel doen. Een soort compensatiegedrag wellicht. Dat kan, maar prima ook. Want ik hou er eigenlijk helemaal niet van om ergens in mijn eentje te zitten.
Mm-hmm.
Want ik moet dan dat gaan uitleggen waarom ik er zit of zo. En ik vind dat voor de oorlogsjournalistiek veel beter als er meer mensen gewoon het ook doen. En ook voor het beeld. Ik maak ook maar een deel van de werkelijkheid mee.
Ja.
Laat maar meer mensen doen.
Nog een laatste vraag. In een van je dagboeken schrijf je: in al die ellende zocht ik ook naar hoop. Want hoe moet het hier verder? Moet het daar verder?
Geen idee. Ik dacht in het begin, Poetin is niet gek. Die is nog wel bezig. Die heeft bepaalde woordkeus gehad voor een speciale militaire operatie.
Mm-hmm.
Ik dacht, dat zal hij op een gegeven moment gaan hanteren. Om op een gegeven moment op zijn fluitje te blazen, zeg maar, het is klaar. Weet je wel? De wedstrijd is afgelopen. Speciale militaire operatie. Afgelopen aan zijn kant. Ik wil niet meteen zeggen dat de Oekraïners dat gaan accepteren. Maar daar leek een beetje ruimte in te zitten van... er komt een punt waarbij in ieder geval gepraat gaat worden. Los van waar het toe leidt. Maar ik vind het op het moment, omdat ik dat soort dingen gezien heb, vooral langer geleden.
Ja.
Het komt allemaal niet zo veel aan de orde. Ik vind het op het moment erg wazig of dat iets is. Of dat het misschien ook gewoon... Dat het ook gewoon 8 jaar verder zitten straks. En het is een soort ingegraven oorlog geworden. Ook dat kan.
Ja, dat is ook zo lastig inschatten. Want ik denk dat in het begin iedereen hoopte van oké, dit is echt snel klaar. Als in, hoe lang gaat dit duren? En nu duurt het al even. En het lijkt er niet op. Het
verdwijnt een beetje uit ons zichtveld.
En ook, het duurt gewoon echt lang.
Ja.
Het is nu echt een flinke strijd. En aan beide kanten heb ik niet het idee dat ze denken van we gaan opgeven, laten we gaan praten.
Nee.
Ja.
Dat gevoel krijg ik niet als ik het allemaal volg.
Niet op dit moment. Hou ook altijd rekening met dat er nog een verrassing ergens is. En dat toch misschien meer achter de schermen al gebeurt op dit moment. Dat hoor je, dat is ook wel iets wat in oorlogen gebeurt. Dat natuurlijk niet alles voor de camera's gedaan wordt. Dus dan zijn er toch ineens meer contacten geweest met elkaar. Dat weet ik niet. Dat weet Zelensky.
Mm-hmm.
Heeft hij ook niet verteld in het interview met Maria?
Nee, dat is waar.
En
nog tot slot, Hans Jaap, je bent nu even thuis, zou ik maar zeggen. Ben natuurlijk ook veel onderweg. Is er iets wat jij in de afgelopen tijd hebt gelezen of hebt gezien, waarvan je denkt, misschien wel over dit onderwerp, hoeft helemaal niet hoor, maar iets waarvan je zegt van, hey, als je nou geïnteresseerd bent in dit onderwerp, warme tip voor de luisteraars van de Ver van je Bedshow.
Ik had net nog een boek thuis in handen, dat is Making History van Stephen Fry. En dat heeft een beetje een thema over... Een wereld waar, of er ontstaat een parallelle wereld waarin Hitler uiteindelijk niet geboren is.
Oh ja.
Ah. En een soort Back to the Future eigenlijk, met dan een boekvorm. En dan volgens mij ook al voor Back to the Future. Dat weet ik trouwens niet zeker. Maar dan is dan, zeg maar, als het gaat om hoe een geschiedenis loopt, dat je kunt denken van, oh ja, nu loopt het fijn, want we hebben iets uit de recht gedaan. In dat boek moeten ze uiteindelijk Hitler weer geboren laten worden, omdat de wereld zonder Hitler nog erger is geworden dan de wereld met Hitler. Weet je wel? Dus dat is dan. Je weet, daar moet je ook. Je moet voorzichtig zijn, denk ik, ook met voorspellen sowieso in journalistiek van waar iets heen gaat met een oorlog. En wat dat eventueel allemaal gaat brengen.
Ja.
Waarbij ik niet zeg dat een wereld met Poetin misschien veel beter is dan zonder. Nee, dat weet ik niet. Maar
je weet het gewoon niet.
Wij weten niet wat die toekomst gaat brengen. En we weten vooral ook niet hoe dit gaat lopen. Omdat we doen van alles, hè, verhalen te plekken. Maar wij zitten niet in het hoofd van Poetin en ook niet in het hoofd van Zelensky.
Want ja, dankjewel.
Dank voor je verhalen.
Ja.
Mooi.
Bedankt.
Gaan wij netjes afkondigen, denk ik.
Ja, laten we
het
doen.
Ben jij in het buitenland, ver van je bed? Heb je een prangende vraag? Laat het ons weten. Dat kan via Twitter op @vervanjebedshow of via ons Instagram-account. Daar heten we @vervanjebedshowpodcast. Hans-Jaap, nogmaals, dankjewel. Wanneer ga je weer richting Oekraïne?
Ik weet het niet. Ik probeer echt zo lang mogelijk eventjes gewoon thuis
even hier
te blijven.
Even hier.
Eventjes een soort zomerstilte. Maar die kan zo onderbroken worden, omdat ik denk, oh, dit vind ik interessant. Hier wil één.
Ja.
Maar anders eerst even op zomervakantie. Twee weken Portugal. Dan kan ik weer verder.
Dus lekker uit.
Moet ook kunnen. Ja. Dit was de Ver van je Bed Show. Een podcast met verhalen uit het buitenland die ver van je bed lijken, maar toch dichtbij zijn. Volg ons in je favoriete podcast app.
De Ver van je Bed Show is een productie van Dag en Nacht Media. Redactie door Timo Harmelink en Myrthe van Münster. Edit door Jeroen Sturing. En muziek is van Lucas de Gier.
Volgende week zijn we er weer. Tot dan.
Tot dan.